De heren staan klaar. Geiraat en de vlieger maken het seizoen. Kop is gespannen, de podcaststudio trilt, de opname gaat beginnen. Er is ruimte, zij moeten het doen. Nu is het moment. Is dit dan toch het moment waar iedereen op heeft gewacht? Geiraat, de vlieger. Wordt dit het beslissende doelpunt? Ja, ja, Yves Geiraat. Erik de Vlieger, wat een moment. Wat een goal. Het is officieel de mooiste podcast van deze competitie, denk ik. Dit is gewoon Champions League niveau. Je zou zeggen, award-winning in de hoogste nieuws- en opiniecategorie. Het is gedaan. Jongen, 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 dat we dat dit seizoen nog mogen meemaken.
Muito bom dia, senhor Geiraat. Vanaf een verlaten parkeerplaats ergens buiten Portimão.
Muito bom dia, Erik.
Bom dia.
Ja, ik kom net van een congres in Amsterdam. Ik was toch even benieuwd. Yuval Harari, dat schijnt een fenomeen te zijn. Dat is die man die wereldwijde bestsellers heeft geschreven van... Goh, ik weet de titels niet. Homo sapiens, ik heb er eentje gelezen. Mm-hmm. Dus moet ik even googlen hoe die boeken heten.
Maar wat was dat voor een congres?
Ja, dat heet Amsterdam Business Forum. Mm-hmm. In de AFAS Live. En daar zijn dan allemaal leiders uit de wereld. Of ja, sprekers die ons proberen te inspireren. Zo'n 1000 man zitten daar.
Okay.
Er was eerst een jongen die heet Bojan Slat. Die zit achter Ocean Cleanup. Dat is eigenlijk een bedrijf wat een idee heeft bedacht hoe je de oceaan kan schoonmaken met fantastische mooie schepen.
Ja,
en
ja, dat
zeg
heb
maar
gezien,
daarmee het plastic verwijderen. En die jongen die vertelde zijn verhaal. Maar Erik, geweldig. En die jongen, als je ziet wat een moeite die moet doen om het geld bij elkaar te krijgen. Nou, uiteindelijk heeft hij 12 miljoen euro of zo verzameld. Hij heeft gewoon de oplossing hoe je die ongelofelijke teringzooi uit de zee kan halen en uit de oceanen. Vooral het Caribisch gebied is dat een groot probleem. Ik zou zeggen, geef die man 500 miljoen. En dan hebben we een groot gedeelte van de vervuiling van de oceaan opgelost. Maar dat schijnt nogal ingewikkeld te zijn. Toen kwam daarna die Harari. Moet ik toch even zoeken, Erik. Hoe heet die boek ook alweer? Harari. Hoe heet zijn boek? Ik wil even
Was Usain Bolt er ook?
Nee, die komt straks. Dus die ga ik straks ontmoeten.
Ga je die spreken ook? Heb je een vraag voor hem?
Wat de snelste tijd ooit is die hij heeft gelopen buiten normale wedstrijden?
Nee, ik ben meer geen... Is die man
doping. Oh. Ja, ik wil ook weten of hij wel eens doping heeft gebruikt.
Ja, dat gaat hij natuurlijk nee op zeggen. Hallo.
Meestal zeggen ze dat. Ja, hier. Homo Deus en Sapiens. En 21 lessen voor de 21ste. Maar Erik, nu komt het verhaal. Dus die man die gaat daar op dat podium staan. Die wordt geïntroduceerd als een rockstar. En die komt met een verhaal over wat de techniek allemaal gaat doen. Het is allemaal heel eng. Vooral de opkomst van artificial intelligence. Daar moeten we ons enorme zorgen over maken. Want, Erik... In 2025, dan ziet de wereld er anders uit. Grote veranderingen. 2035, enorme veranderingen. En 2045, niet te keren veranderingen. En we moeten ons allemaal ongelooflijk veel zorgen maken. Nou, dat vertelt hij.
Maar waarover dan? Nemen robots het over?
Ja. Dus er is geen werk meer, Erik. Dus een vrachtwagenchauffeur heeft geen werk meer straks.
In 1910 zei Keynes dat volgens mij ook al. Er is een boek over geschreven, Totalitarisme van de Smet. Dat is ook wel een apart boek. En die zegt, het probleem is alleen... In principe hadden ze gelijk in die vorige eeuw. Maar er zijn zoveel nutteloze banen... dat mensen toch wel aan het werk worden gehouden. Dat is eigenlijk de conclusie. Er zijn zoveel nutteloze banen... die als ze er niet zijn, de wereld gewoon doordraait... Dus dat zal allemaal wel loslopen, Yves, denk je niet?
Nou ja, wat ik dacht is, toen ik zo naar hem zat te luisteren... Dacht ik, nee, je hebt in ieder geval de oplossing voor het Schiphol. Hè? Dat zeg maar, al dat bagageverkeer, dat kan gewoon via robots gedaan worden. En dan hoeven die mensen ook niet hun rug te breken. En kunnen ze andere leuke dingen doen. Dus een enorme kostenbesparing voor de overheid. Dus ik zie ook wel kansen in techniek. Maar waar ik niet van hou, en dat is eigenlijk een beetje waarom ik je dit met je wil delen... Want ik ging daarna, was er nog een private session... had je dan een VIP-pas nodig. En dan was er nog een persoonlijk gesprek tussen hem en Wilfred Gené in het Engels. En dat doet die Wilfred toch wel heel leuk, moet ik zeggen. Dus die gaat zo'n beetje zitten en die wil een beetje weten wie hij is en wat zijn legacy is. En die ging hem ook vragen. En toen kwam de kernvraag. Vertel je dit verhaal vaker? Ja, hij moest een beetje om lachen. Ja. Maar vroeg niet door hoe vaak. Nou weet ik, Erik, wat deze beste man voor zo'n lezingtje krijgt vandaag. Wat denk jij?
25.000 euro?
Ja, zit je goed daar in Portimao? Of is de... Hij krijgt dus, Erik, 300.000 euro om een verhaaltje te vertellen van een kwartier. En daarna gesprek je 300.000.
Echt waar?
Ja, 300.000. Laat ik het even goed opletten dat ik dit... Anders krijgen we dat weer. Ik heb dit uit een bron rondom de organisatie.
Kringend rondom.
Ja.
Oké, okay, Yves.
Ja, en dan Erik en dan al die boekjes verkopen. Ja, maar ik wil toch iets aan je vertellen. Want het is altijd gelul over dat globalisme. We moeten dus weer terug naar de micro-economie. We hebben al die techniek niet nodig. En die mensen maken ons allemaal bang, Erik. Ze maken ons bang. Dat is het. Ja,
De hele dag dat je op Twitter kijkt, die kijkt alle nieuwsagentschappen, daar word je de hele dag bang gemaakt. Maar vrijdagavond had je de NOS wel heel goed te pakken, zag ik. Ja. Kan je even uitleggen aan de luisteraars?
Nee, ja.
Zo gelachen.
Ja, we hebben een beetje om gelachen. Maar ze hebben ook geantwoord, gelukkig. Kijk.
De NOS heeft jou geantwoord.
Ja, dus ik was echt, Erik... Ik was benieuwd naar dat rapport van Deloitte. Nou, dus dat is een rapport. Ik heb het hier naast me liggen. Je hebt één rapport. Het is geloof ik 416 pagina's. Er is nog een rapport van 200 pagina's. Ik geloof dat er nog een rapport van 100 pagina's. Erik, het is een bijbel waar je doorheen moet wandelen.
10.000 euro per pagina, dames en heren.
Ja, precies. Dus wat wij al dachten. Deloitte heeft dat ook bevestigd in zijn rapportage. Zij krijgen tot en met juni hebben ze al 6 miljoen. Euro gedeclareerd. Nou, dat zal wel richting de 10 miljoen gaan.
Tuurlijk.
En vandaag was ook de voorpagina van het FD. De volgende tientallen miljoenen bonus en forse omzetgroei bij Deloitte.
Uh-huh.
Voor adviesdiensten is sprake van een gouden tijdperk, zegt CEO Hans Honig. Geen schaamte. Maar goed, dus ik wil naar die kern van dat rapport, lieve vriend. Want daar wil ik het straks toch even met je over hebben. Dus wat is dan de kop? Ik zag dus een kop om een uurtje of 5 of zo. Ministerie VWS heeft deal met Van Liende doorgedrukt. Dus ik was die avond nieuwsgierig. Ik denk, we gaan op 1 kijken. Er was trouwens een geweldig interview van Eva Jinek met die Camille van Gestel. Maar ja, andere discussie. Dat deed ze echt heel goed. Maar ik denk, de NOS, stoer, ministerie heeft deal met Van Liende doorgedrukt. Ja, en toen kreeg er opeens andere kop, Erik. Van Liende en partners werken niet volledig mee. Nou, en dan was er nog een kop. Ministerie wist dat Van Liende winst kon maken. Alleen die kernkop, ministerie VWS heeft deal met Van Liende doorgedrukt. Dat vind ik wel waar het om gaat. Ja. Want ja, hoe meet de kool?
Hoe meet de kool?
Ja. Nou, Hugo de Jonge die heeft voor de camera's ooit bevestigd dat hij er niks mee te maken had. Dankzij een WOP-verzoek van de Volkskrant is gebleken dat hij er wel wat mee te maken had. Ja, daar ging het over. Hè? Waarom heeft hij dat er doorheen geduwd? Heeft hij dat gedaan, Erik? Omdat hij bang was voor de mediamacht van Siewert? Of had hij daar andere motieven over? Maar dat is toch nog steeds heel onopgelost. Want ja,
zomaar een aantal vragen.
Ja, nou, dus ik stuur NOS om... Even kijken. Moet ik even erbij halen, hoor. Ja, goedenavond. Dat was 10:45 ongeveer. Hier, ik heb een prangende vraag. Vrijdagavond. Ja. Dus ik bellen, maar neem me niet op. Nou, moet je een mailtje sturen. Een aantal uren geleden publiceerde de online redactie van de NOS een artikel over het Deloitte-rapport met de navolgende kop. Ministerie heeft deal met VWS doorgedrukt. Maar recent heeft diezelfde redactie de kop van dit artikel gewijzigd naar Van Liende en Partners werkte niet volledig mee. Ik vind dat een belangrijke wijziging van de essentie van het rapport. Nou, en dan maak ik natuurlijk een plaagvraagje. Zijn jullie gebeld door iemand van de overheid? Waarom hebben jullie dit gedaan?
Ja.
Nou, dat willen wij graag bespreken. Nou, ik heb geen reactie gehad. En toen kreeg ik vandaag, Erik, terwijl ik bij dat congres was, wel een reactie van een adviseur marketing en communicatie. Ja, dat begrijp ik niet van waarom niet de hoofdredacteur of de adjunct. Maar het komt in ieder geval op het volgende neer. Wij zullen niet in de houding springen en zomaar koppen veranderen als de overheid belt. Dat zou me wel een mooie boel wezen. Dus blijkbaar belt de overheid wel eens. Dan zouden we een staatsomroep zijn in plaats van een zichzelf respecterende publieke nieuwsomroep. Zijn dit, en dan komt er een overzicht van de chronologische volgorde van de stukken volgens hun. En dan zeggen ze dus eerste kop van Lien der Partens werkte niet volledig mee. Tweede kop, ministerie heeft deal met Van Linde doorgedrukt. Derde kop, ministerie wist dat Van Linde winst kon maken. Over hetzelfde artikel, Erik.
Ja, maar waarom veranderen ze die koppen, Yves?
Nou, dat vraag ik vervolgens. Zeg ik, joh, nou, ik wist niet dat jullie ook koppen veranderen. Gebeurt dat vaker? Ik ken dat fenomeen niet. Nee. En waarom hebben jullie niet onderwerp geplaatst met substukjes en daarbij de relevante koppen? Want het is een heel complex dossier.
Ja.
Ja. Dan zegt hij, Erik, de koppen zijn aangepast om 17:33 en 19:15. En we hebben vrijdag trouwens ook dit artikel gepubliceerd. Maar ik heb hier voor me liggen een uitdraai van NOS. En er staat dan onderzoek Deloitte. Minister wist dat Van Linde winst kon maken. Of sorry, ministerie. En hier staat aangepast vrijdag 10:15. Dus maar ik snap het niet meer.
Waarom? Maar waarom? Waarom zou je een kop aanpassen? Ik bedoel, als morgen de Volkskrant gedrukt wordt en die zeggen, ja, we gaan de kop aanpassen, de dag erna. Waarom moet je überhaupt een kop aanpassen? Ja. Waarom? Belt er dan iemand? Zegt de redacteur, de kop is fout. Eindredacteur belt. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou, daar zeggen zij het volgende over. In zijn algemeenheid, koppen boven online artikelen veranderen soms. Zeker bij nieuws dat in ontwikkeling is. Maar dit is helemaal geen... Ja, dit vind ik zo'n raar antwoord. Dit is gewoon een rapport. Dus ga je dan kijken wat er in de markt gebeurt? Dit is gewoon, dus ze citeren uit een rapport en dan zeggen ze, ja, het is in ontwikkeling. Maar het is helemaal niet in ontwikkeling. Er ligt gewoon... Het ligt er gewoon. Dus ik kan hem niet plaatsen, Erik.
Ik wel. Ik kan hem wel plaatsen. Dus of een hoofdredacteur. Het is niet een bewijs dat iemand uit Den Haag belt. Maar er zijn natuurlijk mediaadviseurs, de woordvoerders, de spindokters. Die hebben constant contact met de redacteuren. Zeker van de NOS. En er wordt gewoon een kop veranderd, Yves. Bedankt voor het leveren van het bewijs. Morgen Prinsjesdag. Wat gaan we doen op Prinsjesdag, Yves? Heb je trouwens gelezen in de Volkskrant?
Wat?
Nou, dat is een artikel. Ik weet niet of het trouwens de Volkskrant of het Financieel Dagblad was. Dat vond ik zo'n opzienbarend artikel van gisteren, dames en heren. Daar staat eigenlijk in het kort, en dan geef ik mijn eigen samenvatting eraan. Er komt zoveel meer geld binnen vanuit accijnzen, vanuit belasting, vanuit BTW, omdat alles duurder wordt. Gas, et cetera. Dat onze overheid macro-economisch zoveel meer geld binnenkrijgt dat ze eigenlijk 400 miljoen uit kunnen gaan geven. Ja? Normaal zaten ze een beetje op 320, 330, 340 miljard. Nu tikken ze die 400 miljard uit. Ja. En dus Kaag en alles wat er omheen hangt, die zijn blij en tevreden dat het huishoudboekje klopt, omdat er zoveel geld binnenkomt. Om dan aan de andere kant van de pagina te lezen dat 1 tot 1,5 miljoen mensen in de armoede gestort worden omdat hun energierekening bijvoorbeeld van 200 naar 900 euro gaat. En er zijn nog meer schrijnende gevallen. Bedrijven gaan binnenkort, denk ik, als ik dat zo zie, die een beetje energie gebruiken, en masse over de kop. Maar dus de overheid zelf, de overheid die wij hebben aangesteld, CQ gekozen, om voor de burgers te zorgen en voor het land te besturen, hebben een huishoudboekje op orde, zijn daar vervolgens trots op. Maar de mensen voor wie ze werken, want wij betalen hun salaris, een groot gedeelte van dat, waarschijnlijk 10% van de Nederlandse bevolking, wordt zwaar in de armoede gestort. Ik denk dat ze niet begrijpen waarvoor ze er zitten. Ze zitten daar niet voor het huishoudboekje van de staat. Ze zitten daar voor de burgers. En het artikel werd zo plat gebracht dat ze het eigenlijk wel heel tevreden is. Je hoorde ze tevreden spinnen. omdat er zoveel geld binnenkomt. Niet dat ze dat zelf bedacht hebben, maar dat komt door de, zeg maar, door de omstandigheden in de wereld. En de gasprijzen en de extra btw-inkomsten, et cetera, et cetera. Maar ze snappen helemaal niet meer waarvoor ze er zitten, Yves.
Nee, het is ongelooflijk. Het is natuurlijk al een paar keer besproken, ook op tv, dat de overheid heeft er baat bij als de benzineprijs stijgt. Dus even heel simpel, zij profiteren mee omdat de btw dan over een hoger bedrag, zeg maar, inkomsten oplevert. Dat is ook met de gasprijs. Dus het is een overheidstaak, het is een nutsvoorziening dat mensen niet in de problemen komen. Want die hebben hier geen invloed op. Niemand kan hier iets aan doen. Maar wat jij zegt, ik zal je een voorbeeld noemen. Ik zag de reactie van Kaag naar aanleiding van het vertrek van Dick Benschop. En wat zegt ze, Erik?
Heb ze best gedaan.
Ja, en ze vond het ook wel heel lullig voor hem.
Ja,
want hij had zo en voor zijn gezin. Maar weet je wat lullig is, Erik? Dat is die familie die voor het eerst op vakantie gaat. En die komen 3 uur weer wachten en dan kunnen ze niet vliegen.
Nee.
Het is lullig voor al die luchtvaartmaatschappijen die de hele nacht weer moeten doorwerken omdat zij hun shit niet op orde hebben. Het is lullig voor al die bedrijven die daar ruimte van Schiphol huren en die gewoon een hele andere omzetten draaien. Het is lullig voor alles en iedereen, behalve voor mevrouw Kaag, omdat zij haar huis dat boekje op orde heeft. En meneer Benschop, die vindt het allemaal verschrikkelijk, Erik. Die vindt het tien keer het woord eigen initiatief, heeft hij gezegd.
En we danken hem voor zijn tomeloze inzet. Zoiets stond er ook nog.
Ja.
Wat is dit, Yves? Wat is dit? Is het, zijn ze zo verwijderd? Zo verwijderd van de mensen?
Ik denk het, ja. Ik denk het, omdat er komt er zo'n topman van Essent, was dat volgens mij. Van zo'n energiemaatschappij. En die vertelt dan vol trots op tv dat hij ook met klanten had gesproken. Ja, Erik. Mm. Dus daarmee wekte ik de indruk dat hij blijkbaar nog nooit met klanten... Ja, daar heeft Harari gelijk mee. Dit is het gevaar, ja. We praten tegen computers. We kunnen niet meer gewoon op een normale manier vertrouwen op de verantwoordelijkheid. Ze hebben grote verantwoordelijkheid, weet je. Ik bedoel, wij willen het niet doen. Dus het is echt wel te eren als je durft. Maar ze zijn zo ver verwijderd, Erik, van de realiteit van het leven. Het is echt beangstigend. Maar ik wil toch nog even met jou hebben over dat Deloitte-rapport, Erik. Want ik had dus, ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar ik had vandaag even contact gehad. We hebben ooit gezegd, er is 40 miljoen verdiend aan die deal. Hè? Ook even uitleggen. Het was 40 miljoen mondkapjes. Nou, 101 miljoen euro even naar boven afgerond. Dus dat is gemiddeld €2,50 ruim.
Ja.
En wij hebben altijd begrepen dat op dat moment de inkoopprijs, die lag rond de 1,50. En dat dus die bron van mij, die zegt dat ook vandaag. Dus die zegt, ik schat het ongeveer op 38 miljoen. Maar die gaat dat nog uitzoeken in het buitenland. Ja, dus iemand zegt niet het hele verhaal.
Is de rol van Mediek eigenlijk besproken in het Deloitte-rapport?
Ja, dat wordt dus wel benoemd. Hè? Dus dat Mediek, niemand benoemde dat echt specifiek. Hè? Dat kregen wij toen door dat dat eigenlijk de contractant was. En ook de betaler aan Siebert.
Ja.
Alleen, ik snap niet waarom het zo moeilijk is. Want kijk, volgens mij, ik had gewoon, als ik het ministerie was geweest, had ik gewoon iedereen bij elkaar geroepen. Siebert, die jongens, alle ambtenaren. En ik was gewoon gaan zitten praten totdat je bij neer was gevallen. Wat is nou precies gebeurd? Waarom hebben jullie... Ja. En wat verdienen jullie eraan? Want kijk, ze gaan allemaal roepen dat ze het goed hebben gedaan. Ja, juridisch klopt dat. Maar je kan toch niet ontkennen dat ze op tv dag in dag uit hebben geroepen dat ze het om niet hadden. Daarom deed Roel mee. Wat? Nee. Nou, dwaling.
Dwaling. Maar de minister, de huidige minister heeft gezegd dat het VBS op de hoogte was van dat Siebert en consorten winst zouden maken. Ja. Als het ministerie al op de hoogte is, dan is dat toch een soort vrijpleiting voor Siebert. Zo lees ik dat een beetje.
Ja.
Dat hij in de publieke opinie natuurlijk de barmhartige Samaritaan heeft gespeeld. Ja, dat is liegen, maar daar kan je iemand niet voor de rechter trekken, Yves.
Nou, die stichting waar ze zeg maar ontslagen zijn en er zit dan een nieuw bestuurder, die stelt zich, begreep ik, op het standpunt dat ze vinden dat er sprake is van dat de stichting is benadeeld. Hè? Dus dan kunnen ze dus de winstmarge gaan terughalen. Maar ik weet niet of dat dan weer justitie is. Erik, weet je wat het is? Het is gewoon niet meer te volgen. Erik, 700 pagina's. Het gaat maar door. Het gaat gewoon helemaal nergens over. Het kost weer 9 miljoen, 10 miljoen. Het is niet uit te leggen. Alle shows er weer over. Hugo de Jonge zegt, het is niet meer mijn departement.
Ja, maar, Yves, als het VWS... Als je, je staat voor de rechter.
Ja.
En je zegt, en je wordt aangeklaagd door
Yves,
stichting.
De tijd zit erop. Het is mooi geweest.
Kuipers is er weer. Nou ja, we gaan nog even door. We gaan nog even door.
Kuipers, die moet wat later opkomen, Yves of zo. Na 25 minuten. Ik vind 20 minuten te
snel. Ja, het is te snel, hè?
Ja, okay. Ja, maar kijk, luister. Kijk, die staat bij de rechter en die krijgt al die verwijten. En de advocaat van Siebert en consorten die zegt... Ja, maar jongens, het was helemaal geen geheim dat we er winst over maken. Hier heeft u de beelden van de minister, de huidige minister van VWS. En die zei dat ze er vanaf wisten. Ja. Hoe bedoelt u dwaling en bedrog? Dat pleit hun toch vrij, juridisch gezien?
Ja, dat onderdeel wel, zeker. Alleen, je kan niet ontkennen dat er met publiek... Het geld is gewoon van de mensen. Het is niet van het ministerie of zo. Hè. Het is gewoon Prinsjesdag geld. Het is gewoon van de mensen, hè, belastinggeld. Kijk, als jij dus... En daar zijn al die beelden van dat hij zegt... We hebben het om niet gedaan. Dat is wel... Zelfs die Camille, die ging bij tv... haalde die stichting en BV door elkaar heen. Ja, dan hebben ze toch de boel misleid. Een luchtbrug, Erik. De KLM, die werd gewoon betaald door het ministerie. Yves, alsof zij vliegtuigen hebben gebouwd.
Maar Yves, ik heb wel eens een pand verkocht aan iemand. Ja, voor een miljoen. Ja, daar had ik een hele lange tijd op voorraad. Daar had ik 5 ton voor betaald. En daar heb ik ook, zei ik ook tegen iemand, meneer, ik heb hier 9 ton voor betaald, volgens mij. Ik verdiende niks op. Deed hij een bod voor 9 ton? Zeg ik, nou, dat doe ik niet, want daar verdien ik er niks op. Dat zeg je toch als handelaar?
Ja.
Oké, in de publieke opinie en dingen. Daar gaat hij. En nu even gewoon de wettelijke basis, hè? De wettelijke basis. Je mag toch tegen iemand zeggen... Je mag toch tegen Nederland zeggen... Ik verdien hier niks op. Zeg, dan mag dat niet.
Als het niet waar is.
In welk wetboek staat dat?
Ja, oké, is een goeie van jou.
Ik heb een bedrijf en ik zeg tegen... Ik geef een persconferentie... Ik heb dit jaar niks verdiend. Ja, ik heb alleen maar voor Jan Lul gewerkt en belasting betaald.
Ja.
En dan lichten ze mijn boeken. Ja? En dan zien ze dat ik een paar miljoen heb verdiend. Gaan ze me dan voor de rechter slepen of zo?
Nou ja, omdat dit publiek geld is. En dat voor mij is nog steeds... Weet je wat ik zo raar vind, Erik?
Yves, Dame Shipyards bouwt schepen voor Nederland. Wat denk je wat er allemaal besproken wordt? Ja, maar dat is te weinig, of dat doen we niet.
De erkenning... Dus daarom vind ik dat NOS-artikel zo interessant. Kijk, er staat letterlijk... Ministerie wist dat Van Lien de winst kon maken. Oké, dat is prima. Nee, maar dat is prima. Maar de kernvraag, dat is die vraag dat het ministerie van VWS de deal met Van Linde heeft doorgerukt. Maar ze zeggen het ministerie. Maar wie dan, Erik? Dat is toch de vraag?
Wie dan?
Wij denken dat Hugo de Jonge was.
Ah, joh, denken we nog ineens. Dat weten we wel zeker. Wist wel een jaar geleden zeker. Kom op nou. Hoe meet de kool? Hugo.
Ja. Nou ja, maar dat is zelfs bewezen met dat WOP-verzoek voor de Volkswagen. Daar gaat het helemaal niet over. En leg het dan uit waarom je dat hebt gedaan. Zeg dan, ik was bang voor dat getwitter. Ze zeggen dan, ja, we wilden niet een andere concurrent. Maar Erik, 101 miljoen euro. Come on.
Godsamme nou.
En die kapjes zijn geloof ik ook nooit gebruikt. Ja, maar ik heb er ook geen zin meer in, weet je. Het is gewoon, elke keer die negativiteit... Mensen worden helemaal knettergek van die politiek. En dan gaan ze morgen, trekken ze mantelpakjes aan... en dan gaan ze weer paraderen. En komt Rob Jetten weer vertellen dat het allemaal heel spannend is.
Nee. Rob Jetten is weer weg, hè. Die kan niet bij de... Die is er niet.
Oké.
Okay. Nee, die moet weer ergens naartoe. Zullen we het even over voetbal hebben voordat we afsluiten houden?
Nou, één ding. Ik vond het wel heel moedig van de Volkskrant. Ze hebben dus... zaterdag.
Ja.
En wil ik ook even die jongen benoemen. Aswant, zijn moed, Erik, ontroert mij. Hij heeft dus, we hadden toen dat verteld, dat ook bij DPG was een grote MeToo-kwestie. Nou, dat hebben ze in België weliswaar, maar toch van een topman, Jaak Smeets. Dat hebben ze toch nooit in de kolommen bekend. Ze namen wel met alles en iedereen de maat. Vertel wel voor jezelf. Nou, toen is de baas ook naar Nederland gekomen. Die heeft erkend dat het zo gegaan is. Die vond dat onhandig. Nou, er is wat commotie.
Ja, ik vond dat de Volkskrant ook uiterst correct ten opzichte van jou was.
Zeker.
Hè? Jij hebt alles naar boven getrokken. Uiterst correct van de Volkskrant. En on the way, ik heb het ook op Twitter gedaan. Ik heb Pieter Klok een klein complimentje gegeven. dat ik wist dat de druk vanuit België was, maar dat het toch in de Volkskrant is geplaatst, het artikel, dames en heren. En dat moet ook gezegd worden.
Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. En dat vind ik ook moedig. Maar toch twee dingen.
Oh?
Ja, twee dingen. A. Het heeft wel even geduurd voordat het artikel in de krant kwam.
Ja. Dat kan je wel zeggen. Ja, nee. Jaar, denk ik.
Nee. Dus die Aschwand, die wou dit gewoon reconstrueren met... Ja, die heeft het samen met een dame gedaan. Ik weet even haar naam niet. Ik vind wel dat ik haar moet noemen, want aan haar komt ook de eer toe voor de moed. Want kijk, dit is wat je wil als lezer, weet je? Dat je gewoon...
Ze schrijven tegen hun baas, dus ze nemen nog risico
op. Ja, ze nemen echt een risico. Dus het is echt heel moedig zelfs. Mm-hmm. Alleen, ja, hoe heet zij dan? Nee, oké. Okay.
Ja, dat maakt even niet uit.
Maar ja, sorry mevrouw. Nee, maar Erik, wat interessant is... Het heeft dus heel lang geduurd... voordat uiteindelijk de hoofdredacteur het heeft geaccepteerd. Dus die Aschwand heeft ook moeten knokken... om het uiteindelijk in de krant te geven. Dus er zijn meer, wat ik begreep dat, meerdere versies. Maar ze hebben het toch gedaan. Dus dat is goed, dat is wel goed. Maar het duurde even. Maar, ondanks jouw compliment voor Pieter Klok... en ik sta achter dat compliment. Alleen, hij wist er ook van. Ik weet niet, misschien heb ik iets gemist... maar dat heb ik niet in het artikel gelezen.
Weet ik, ben ik ook met je. Maar ja. Staat er toch maar in. Laten we daarop
Laten
houden.
We daarop houden, ja.
Volkskrant prachtig naar je toe gereageerd heeft.
Ja. Ja, dus dat is Ajax. Maar, jongen, ja, je hebt er, oh, ja. Hier, ik heb de naam. Anneke Stoffelen, Erik. Anneke Stoffelen en Aschwand Nandram. Ja, goed gedaan, jongens.
Even kort over Ajax. Ik vond AZ veel beter.
Ja.
Ajax heeft een probleem. Sorry, Tadic, je hoort echt niet op de rechtsbuitenplaats. Dat weten we nu. En back to the basic. Gewoon Berghuis op rechtsbuiten. Ik denk dat je toch op linksbuiten Tadic moet gaan zetten. En Bergwijn maar eventjes wisselen. Of laten invallen in de tweede helft voor Tadic. Gewoon een normaal elftal wat verleden jaar goed draaide.
Oké, maar mag ik het daar niet mee eens zijn, Erik?
Nou, dat heb ik liever niet. Ik vond Bessie vind ik ook gevaarlijk. Ja. Ik geef hoog op die jongen, maar die moet je niet laten opbouwen.
Oké, ik doe een voorspelling. Kijk, laten we even onze kracht kennen. Wij hebben geen verstand van voetbal. We hebben er een mening over. Alleen, ik zou gewoon spelen, Erik, met Tadic op links. Daar ben ik het mee eens. Daar is hij goed. En dat is ook het enige waar hij goed in is op die positie. Bergwijn gewoon op rechts. Dat doet hij komt ook bij het Nederlands elftal van rechts. Weliswaar in een twee-spitsysteem. En ik wil de combinatie Brobbey-Kudus zien. Brobbey is een 10. Kudus is een 10. En Brobbey is een fantastische spits. En dan gaat het lopen, Erik. En die Bessie, ja, die moet even leren om zeg maar onder die druk vanuit te voetballen. Maar ik ben niet blij met Schreuder tot nu toe. Echt niet.
Nee, ik ook niet.
Ik weet niet wat er aan de hand is, maar hij maakt geen goede wissels. We gaan het zien.
Gek, hè? Want het voetbal geraken zijn. PSV, hè? Grote onrust. Allemaal problemen. Op een bek gekregen. Loopt niet lekker. Blessures. En pat, daar sta je toch bovenaan.
Ja.
Uniek.
Ja, wat een mooie wedstrijd was dat, zeg. Jongen. Ja. Maar ja, het kon alle kanten op gaan, hoor. Maar goed, het is leuk voor de competitie. Spanning blijft erin.
Ja,
Erik, is okay, echt, ja, we moeten er stoppen. Kijk, Erik, morgen Prinsjesdag. Ik ga naar een soort Prinsjesdag lunch. Dus dan vertel ik wel even wat ik allemaal weer heb meegemaakt. Het zal weinig nieuws zijn. En ik ben ook nerveus over jouw bruiloft. Ik heb weer nieuwe informatie over jouw bruiloft. Daar wil ik het morgen met jou over hebben. Ja?
Oké, okay. Heldere zaak.
Fijne dag, vriend.
Dag, luisteraars.
Hoi. Bye.
Hoi.